De tekst die we vandaag bespreken is te vinden in Galaten hoofdstuk 1 vers 4. Maar voordat we deze tekst bespreken, wil ik u graag nog wijzen op een paar andere versen die ook over de wereld spreken. Het thema van vandaag is de wereld. De titel is Houdt u van deze wereld, van dit wereldsysteem? En de wereld wordt op verschillende manieren gebruikt in de Heilige Schrift. We lezen bijvoorbeeld in het boek Handelingen, in Paulus spreekt daar in Handelingen 17, in vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heer des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En hier wordt de wereld beschreven als een deel van de fysische werkelijkheid, de fysische schepping die u met uw ogen kunt zien. De tweede wijze waarop het woord wereld wordt genoemd en gebruikt in de schrift is door Jezus Christus in het boek Johannes, het Johannes-evangelie, hoofdstuk 3, vers 16. En daar lezen we, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En hier wordt de wereld beschreven als de massa van verloren mensen voor wie Jezus Christus is gestorven. En ten derde, en daarover wil ik het vandaag hebben, wordt de wereld beschreven als het verdorven wereldsysteem, zoals in 1 Johannes 5 vers 19 en in Galaten 1 vers 4. Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Deze tegenwoordige boze wereld. En hier is een kanttekening, dat is uit de zondige en ellendige staat waarin de gehele wereld is gelegen. Ook de referentie hier is in Johannes 5 vers 19. Deze staat onder de invloed van de duivel, de god van deze wereld. En hij is degene die de ogen van de ongelovigen, misschien ook van u, heeft verblendend, verduisterd, opdat u niet kan zien waarom u een verlosser nodig heeft. En Jezus Christus noemt al deze drie voorbeelden van wereld in het hoge priesterlijke gebed in Johannes hoofdstuk 17. En deze laatste wereldsysteem, deze verdorven wereldsysteem, is een van de drie grootste vijanden die de christen heeft, die u heeft, naast het vlees en de duivel. En dat is niet te onderschatten. Ik denk dat misschien wel de grootste vijand u zelf bent. Als u elke ochtend in de spiegel kijkt, dan ziet u uw grootste vijand. Dat bent u zelf. En dat is uw vlees. En dat vlees, dat is onverbeterlijk. We lezen in Jacobus 3 vers 15. De wijsheid, deze is de wijsheid niet die van boven komt, maar is aards, natuurlijk duivels. Men kan ook duivelse wijsheid hebben. Dat is kennis van waarheid, van feiten, maar dan toegepast tegen de wil van God. En in het eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2, vers 16, worden ze nog eens alle drie naast elkaar genoemd. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En dit wereld, dit boze, verdorven wereldsysteem. En dat is waar Jezus Christus u ook voor waarschuwt en wat hij ook noemt in zijn hoge priesterlijk gebed, kort voordat hij wordt gekruisigd. En we lezen in Johannes hoofdstuk 17, vers 14. Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. En dat is ook typisch, want als we van de wereld zouden zijn, dan zou de wereld zijn eigen hebben lief gehad. Maar omdat u, zegt de Heer, niet van deze wereld bent en hij ons heeft uitverkoren, haat de wereld hen. En Johannes zegt het nog eens een keer in Johannes 3 vers 13, dat hij zegt, nou verwonderen niet dat de wereld u haat. Met andere woorden, er is geen liefde van Jezus Christus voor deze wereld en van de wereld voor Jezus Christus en zijn woord. Die haat elkaar, want hem haat elkaar, er is geen liefde. En als men tegenwoordig zegt, ja maar Jezus haat de zonde, maar houdt van een zondaar, dat is kwats, dat is één grote onzin. Er staat nooit geschreven dat Jezus Christus nu zondaren lief hebt. Nooit. Dan zegt, ja maar Johannes 3 vers 16, ja je moet goed leren lezen. Dan zegt, alzo heeft God de wereld gehad, verleden tijd. Wanneer? 2000 jaar geleden. Dat hij zijn enige geboren zoon gestuurd heeft. Wanneer? 2000 jaar geleden. Niet nu. En dat verklaart ook, als u als ongelovige nu luistert, nu sterft in uw zonde, misschien vandaag of morgen, en u heeft niet geloofd aan Jezus Christus, gaat u dan direct naar de hel. De Heer Jezus bidt zelf niet voor deze wereld. Hij zegt in Johannes 17 vers 9, ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. Hij bidt niet voor de wereld. Dan hebben we hier een clown daar in Rome en die heeft het Urbi et Orbi voor de stad en de wereld. En die bidt voor de stad, welke stad? Rome. En die is vervloekt naar Romeinen openbaring hoofdstuk 17. En deze wereld, is onder de toorn van God en zal eens met vuur verbrand worden. Jezus Christus bidt nooit voor de wereld. Hij bidt nu in de hemel, maar niet voor de wereld. Hij bidt voor zijn bruid. Hij bidt voor hen die geloven aan hem, aan Jezus Christus. Jezus Christus stierf om ons te verlossen van dit huidige boze wereldsysteem. En vandaar dat hij ook zegt dat u dient zich af te scheiden van hen die dit wereldsysteem liefhebben. We lezen in 2 Korinthe hoofdstuk 6 vers 14. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovigen met de ongelovigen? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer. En raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal jullie aannemen en ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Afscheiding. Een gelovige, een bijbelgelovige, kan niet een vriend met de wereld zijn en tegelijkertijd een vriend van God zijn. Sterker nog, Jacobus 4 vers 4 zegt heel duidelijk, u moet een keuze maken, of voor de wereld, of voor God. Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zodat wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Nu, ik wil een paar dingen zeggen die belangrijk zijn voor een bijbelgelovige christen de laatste dagen, en dat zijn zware tijden, om hoe u met de wereld dient om te gaan. Nou, de wereld, of wereldsgezinde mensen, of wereldsgezinde christenen zeggen, er is iets goeds in iedere mens. God zegt, er is niets goeds in geen enkel mens. U zegt, dat is een hele negatieve boodschap, dat is correct. Waarom is dat? Omdat het de waarheid is. Er is niets goeds vanuit Gods perspectief in u, van nature. U zegt, waar heb je het vandaan? Jeremia 17 vers 9. Arglistig is het hart meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Het is een dodelijke zaak, uw eigen hart. U kunt uw eigen hart ook niet vertrouwen. We lezen in Johannes hoofdstuk 2 dat Jezus Christus hetzelfde zegt over zijn discipelen. En die waren toch met hem meegetrokken en hadden een en ander opgegeven om hem te volgen. Johannes 2 vers 24 en 25. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet omdat hij hen allen kende en omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Hij kent de mens, hij kent u en hij zegt er is niets goeds in u te vinden van nature. U zegt dat is een hele negatieve boodschap, dat is volkomen correct. En als u de geschiedenis bekijkt, de laatste 22 eeuwen, of de laatste 60 eeuwen, dan moet u tot één conclusie komen, er is niets goed in deze mens te vinden. De geschiedenis van de mens is bloedvergieten, oorlogen en dood. Dat is de geschiedenis van de mens in drie woorden. Romeinen hoofdstuk 3 vers 19 zegt, Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Deze hele wereld is voor God verdoemelijk. Dat is zo mooi van die oude Statenbijbel. Dat heeft het al zo prachtig weergegeven. Je kunt niet duidelijker zeggen. Het is niet dat mensen zeggen, we hebben een herziene Statenbijbel nodig, want dat is zo moeilijk te begrijpen. Nee, die Bijbel is zo duidelijk geschreven, dat u daar een aanstoot neemt. En waarom? Omdat uw vlees dit wereldsysteem nog altijd zo graag heeft. De wereld is continu bezig om zichzelf te rechtvaardigen, om zijn eigen gerechtigheid te promoten. En de geschiedenis van twee wereldoorlogen toont aan de verdorvenheid van deze wereld en het wereldsysteem. En nogmaals, een van de doelen van de wet is te laten zien dat er niets goed is in u en u niets kunt doen om uzelf te redden. U bent, met andere woorden, een geborene, perfecte catastrofe. Dat bent u. En dat heeft de geschiedenis bewezen. En ten tweede wil ik zeggen, de wereld geeft er helemaal niets om waar u naartoe gaat als u sterft. Ze hebben geen enkele zorg om uw onsterfelijke ziel. Als u nu iemand heeft die wel eens met u wil spreken over uw ziel, en u zegt, ach, houd toch op, ik wil het niet horen, dan dient u dankbaar te zijn dat er iemand is die zich bekommert om uw onsterfelijke ziel. Want de meeste mensen hebben geen enkele zorg om uw onsterfelijke ziel. En dat is typisch voor dit wereldsysteem. En nogmaals, als u uw familie liever heeft als christen dan de levende God, dan zegt de Heer, bent u mij niet waardig. In Marcus hoofdstuk 8 lezen we in vers 35 tot en met 37. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. Want wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld won en zijner zielen schade leed? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Maar u kunt niets geven voor de lossing van uw ziel. God gaf toch het enige wat hij lief had, zijn zoon, om uw ziel te lossen, te verlossen, terug te kopen. Dan is de vraag, wat doet u met de persoon van Jezus Christus? Dat bepaalt waar u de eeuwigheid doorbrengt. In de hemel of in de hel, met God of met Satan. Het derde wil ik wel zeggen is dat de wereld doet alles aan om je God te laten vergeten. Om God uit uw gedachten, uw herinnering te bannen. Psalm 9 vers 17 zaakt het volgende. Pardon, het is vers 18. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe, alle godvergetende heidenen. Heidenen hebben de neiging God te vergeten. En in onze samenleving die zo door de media geregeerd wordt, doet men er alles aan dat u God vergeet. Dat u God de rug toegeeft, dat u zonder God leeft. U dient zich daarom met het Heer en zijn woord elke dag uiteen te zetten. En de wereld heeft ook geen enkel verlangen dat iemand God gaat zoeken. Sterker nog, ze doen er alles aan dat ze God niet zoeken. Als op de straat om te preken, we geven traktaat, dan zie je vaak dat jonge kinderen interesse aan het woord van God een traktaat willen nemen. En de ouders verbieden hun eigen kinderen een traktaat te nemen waarin ze zelf kunnen lezen hoe ze de levende God kunnen leren kennen door persoonlijk geloof aan Jezus Christus. Dat is de verantwoordelijkheid van de ouders en die moeten zich dan ook laten daarvoor verantwoorden voor de levende God. Isaiah 55 vers 6 zegt, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Hij is nabij. U hoeft niet naar een kerkgebouw te gaan, u kunt hier op uw knieën gaan en de Heere, levende God, aanroepen. En hij is te vinden als u hem ook wilt zoeken. En de vraag is, wilt u hem zoeken? De levende God nodigt alle uit om hem te zoeken en hem te vinden. Maar daarnaast beveelt hij dat ook. Het is een bevel van God dat u hem gaat zoeken. En mijn vraag is, zoekt u de levende God? U ziet hem misschien als ongelovige, misschien als goede kerkpersoon, maar u dient hem te zoeken. De Heer zegt in Jesaja 1 vers 18... Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonnen als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Jezus Christus, al toen hij op aarde kwam, heeft u een persoonlijke uitnodiging gedaan. Om met al uw lasten, al uw zonden, al uw problemen tot hem te komen. Hij zegt niet voor niets in Matthäus hoofdstuk 11 vers 28. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij en dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat hindert u om het juk van Jezus Christus op u te nemen? Dat u al uw vermoeidheid, uw ballast en uw zonde bij hem, bij het kruis, brengt. Dat is wat de levende God u uitnodigt te doen. De Heere zegt het nog eens in Johannes 6, vers 37. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Als u tot hem komt, u wordt nooit afgestoten. Als u misschien tot uw vrouw, uw man, uw vader, uw moeder, uw kinderen komt, die wijzen u af. Dat zal nooit het geval zijn met de Heer Jezus Christus. Sterker nog, hij kent de dorst van uw ziel. En vandaar dat hij aan het einde van het laatste boek, in het boek Openbaring, hoofdstuk 22, u een persoonlijke uitnodiging geeft. Hij zegt daarin, kom, die het hoort zeggen, kom, en die dorst heeft komen, en die wil, neem het water des levens om niet. Het is om niet betekent gratis, het is al betaald. Het zou voor Nederlands toch maar een reden moeten zijn om, als een nieuwe vrouw, een nieuwe vriendin, drugs, alcohol, religie hebben geprobeerd en niets helpt, misschien wetenschap, misschien een vertrouwen in de Europese Unie, de Verenigde Naties, om de wereldproblematiek op te lossen, dan zeg ik, waarom, nu het alles niet geholpen heeft en er geen probleemoplossing is voor het probleem van uw zonde, komt u niet tot het water des levens, wat de levende God u wil geven, om niet, gratis en voor niks. Het heeft God zijn zoon gekost om u dat te schenken. U zegt, hoe kan ik dat vinden? Neem de tijd, neem een Bijbel. U kunt bij ons een gratis Statenbijbel bestellen. U kunt de Gereformeerde Bijbelstichting aanschrijven en u kunt daarin een Statenbijbel kopen voor een paar euro. Neem dat en neem tijd om Gods woord te lezen. Daarin is voeding voor uw ziel. Daarin kunt u uw dorst lessen. In Johannes 5 vers 39 zegt Jezus Christus, onderzoekt de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben en die zijn het die van mij getuigen. Onderzoek de schriften, dat is een opdracht. Nieuwe Bijbels hebben ervan gemaakt, ja, gij onderzoekt de schriften, het bevel is weg. Dat is typisch. Wat doet u met zijn woord? Kom tot hem. Ten vierde wil ik zeggen, de wereld verlangt dat u conform de wereld gaat denken, leven en spreken. Maar God wil dat u getransformeerd wordt in uw verstand door de Heilige Geest en geconformeerd wordt aan zijn Zoon Jezus Christus. We lezen in Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 en vers 2. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Dus we zien hier dat de Heer wil dat u door uw gemoed vernieuwd wordt. En dat is een belangrijke zaak, dat is een levenslang proces waarmee de Heer door zijn geest begonnen is bij uw wedergeboorte. En dat zal doorgaan tot de opname van de gemeente. Romeinen hoofdstuk 8 vers 29 zegt het volgende. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zijn onder vele broederen. U bent verordineerd om het beeld van Jezus Christus gelijkvormig te worden. U dient tijd te nemen om door zijn geest veranderd te worden in uw denken. En die manier van denken die de Heer heeft, is volkomen tegengesteld aan de manier van denken van deze verdorven wereld. We lezen in Filippen hoofdstuk 2 vers 5, want dat gevoel dat zij in u het welk ook in Christus Jezus was. Hij kwam uit de hemel als God en hij heeft zich vernederd. En dat is iets wat de Heer ook van u verlangt als christen, u te vernederen. In 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 16 kunnen we het volgende lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 14 tot en met 16. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar we hebben de zin van Christus. Het gaat erom de zin van Christus te hebben. En de natuurlijke mens heeft geen enkel idee wat dat betekent. Een geestelijk mens kan die zaken onderscheiden. En de Heer wil graag dat u niet in uw gedachten verontreinigd wordt met de beginselen van deze wereld. En dat is ook een waarschuwing die de Heer u geeft, vooral hen die hogere wetenschap nakomen. Zie toe dat niemand u een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Deze eerste beginselen van de wereld die zijn heel anders dan dat wat deze wereld u te bieden heeft. En we lezen in vers 20 van Kolossen hoofdstuk 2. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld levend met inzettingen belast? De beginselen van deze wereld hebben niets te doen met het woord van God en met Jezus Christus. Ten vijfde wil ik zeggen, de wereld verlangt uw liefde. Maar een christen zal niet de wereld dienen lief te hebben. En als u dat al heeft, misschien al in uw hart, dan dient u daar uw zonde te bekennen. We lezen in 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 15. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Als u deze wereld lief heeft, het systeem van de wereld lief heeft, dan is de liefde van God de Vader überhaupt niet in u. De Heer zegt niet voor niks in het grote gebod dat u de Heer uw God dient lief te hebben met uw gehele hart, met uw gehele ziel, met al uw verstand. En er is niets dat uw liefde voor de levende God en uw dienst voor Jezus Christus sneller doodt dan de liefde voor dit wereldsysteem. Demas was zo'n mens en Demas kreeg de huidige wereld lief. En daarom heeft hij ook Paulus verlaten. En deze wereld die gaat voorbij met al haar begeren, maar het woord van God dat blijft. En vandaar dat de Heer ook gezegd heeft, u dient uw gevoelens, uw hart te zetten op de dingen die boven zijn, die niet zichtbaar zijn en niet op de dingen die op deze aarde zijn. Kolossen hoofdstuk 3 vers 2 zegt, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat is bijzonder belangrijk. Waar heeft u uw hart op gezet? Waar gaat uw gebed naar uit? Waar geeft u uw geld naar uit? Als het meer is aan de wereld, aan de levende God of aan een bijbelgelovige gemeente of aan zending, dan is er iets mis met uw hart. Ten zesde wil ik zeggen, de wereld verzoekt u om dingen te doen waarvan u de rest van uw leven spijt heeft. En God wil dat u met uw leven iets doet waarmee u dankbaar kunt zijn voor de eeuwigheid en waar u ook met de levende God waar u zichzelf ook voor de levende God kunt verantwoorden. De Heer zegt vandaar in Galaten hoofdstuk 6, vers 7, 8 en 9. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zowat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien, maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Wat zaait u? Zaait u in uw vlees of zaait u voor de eeuwigheid? Ik zeg heel vaak, het is heel belangrijk dat u een eeuwige blik heeft. Dat u dingen doet voor de eeuwigheid, niet alleen voor het nu, voor het vlees, om dat wat heden is te dienen. En offer nooit het eeuwige op het altaar van het tijdelijke. Zoveel mensen denken, ach, niemand ziet me, ik kan hier wel mee wegkomen. Nee, u komt daar niet mee weg. En als laatste wil ik zeggen, ten zevende, de wereld herinnert u aan uw zonde, uw fouten. We zien het bijvoorbeeld bij David, in 2 Samuel hoofdstuk 12 vers 14, dat hij nogal wat aangesproken wordt op de zonde die hij gedaan heeft met Bathseba. Maar vergeet u nooit dat de levende God vergeet en vergeeft uw zonden. Het bloed van Jezus Christus verlost uw ziel en doet uw zonde volkomen weg van voor Gods aangezicht. We lezen in Hebreeën hoofdstuk 10 vers 14. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Geenszins meer gedenken. Dat is wat de levende God u belooft in zijn Zoon Jezus Christus. Nu, de wereld verlangt dat u geld betaalt voor de verzoening of genezing. En u moet nooit vergeten dat de Heer u nooit iets verlangt te betalen voor genezing of redding van uw ziel. We zien bijvoorbeeld in het Lucas-evangelie een paar van zulke voorbeelden in Lucas hoofdstuk 8 vers 43... Er was een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftijd aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden. Maar dat is wat je tegenwoordig ook vaak hoort. Je hebt mensen die ziektekostenverzekeringen, daar worden ze in teleurgesteld. In artsen worden ze in teleurgesteld. De medische wetenschap loopt achter. Ze geven een vermogen uit en er gebeurt niks met hun lichaam, als ook niet met hun ziel. En daarnaast is het een feit dat meer dan de helft van de ziektes is psychosomatisch. Die wordt onder andere beïnvloedde de toestand van uw ziel, met name door uw zondige toestand daarin. In Lucas 20, vers 46 en vers 47 lezen we, wacht u van de schriftgeleerden die daar willen wandelen in lange klederen en beminnen de groetingen op de markten en daarvoor gestoeld in de synagogen en daarvoor aanzittingen in de maaltijden, die der weduwe huizen opeten en onder een schijnlange gebeden doen, deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Dat zijn de schriftgeleerden van heden ten dagen, die een hoop bla bla hebben, die in de naam van de Heer wonderen en tekenen doen en dergelijke, of misschien een theologieopleiding gedaan hebben, maar vaak niet eens weten hoe je opnieuw, geboren moet worden en het woord van God überhaupt of slecht kennen. Dat is de tragische toestand heden ten dagen. En de reden is dat de theologische opleidingen en bijbelscholen geen bijbelkennis meer doorgeven. En dan bedoel ik bijbelkennis, boekkennis van dit tastbare boek, de Statenbijbel. Dat wordt ondergraven met Grieks, Hebreeuws, Aramees, allerlei vakken die niets van doen hebben met het boek op zich, en daarnaast wordt het boek belachelijk gemaakt met zogenaamde betere manuscripten, betere grammatica's, betere woordenboeken, betere nieuwe versies enzovoort. Nu, de Duitsers hebben een goede sprook daarvoor. Als iets waar is, is het niet oud, en als het oud is, is het niet waar. Of als iets nieuw is, is het niet waar, en als het waar is, is het niet nieuw. En dat is een grote waarheid. Nu, de Heer, als Hij u iets geeft, dan hoeft u daar niets voor te betalen. En dat zou een Nederlander toch moeten aanspreken. We zien in Jesaja hoofdstuk 55, vers 1 en vers 2, dat de Heer u uitnodigt. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Zonder prijs en zonder geld te kopen. Dat is het aanbod dat de levende God u geeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik wil afsluiten met een vers in Romeinen hoofdstuk 5, vers 15 tot en met 18. Want de wet wekt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat ze uit naar genade, ten einde de belofte, vast zij al de zaden niet alleen. Pardon, ik ben in het verkeerde hoofdstuk. Hoofdstuk 5, vers 15 tot en met 18. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daarvan is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Het goede nieuws is dat Jezus Christus heeft deze wereld overwonnen door zijn dood, begrafenis en zijn opstanding. En als u opnieuw bent geboren, bent u door de Heilige Geest geïdentificeerd met Christus, dood, begrafenis en opstanding. En dat betekent dat je in Christus overwinnaar bent over deze zondige wereld. U zegt, dat zou ik graag even willen bevestigd zien in de Heilige Schrift. Dat kan in 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 1 Johannes hoofdstuk 4, beginnen we maar mee, vers 4. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. In 1 Johannes hoofdstuk 5 lezen we in vers 4 en vers 5. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? En dat is heel belangrijk, dat u de Heilige Geest toestaat uw verstand, uw lichaam over te nemen. En zo kunt u ook de wereld in uw christelijk leven overwinnen. En er komt een moment dat ook fysiek deze wereld zal overwinnen. En dat is een moment dat Jezus Christus komt om u tot zich te nemen. En daarvan spreekt Romeinen hoofdstuk 8, vers 11. Indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En in deze momenten zal ik deze wereld verlaten en ik hoop deze fysieke wereld, deze verlorene wereld, dit wereldsysteem wat verdorven is, zal ik achter mij laten en hoef ik me niet meer zorgen te maken om de lust des vlees, de lust der ogen en de hoogheid des levens. Nee, ik zal dan mijn heiland van aangezicht tot aangezicht zien en hem tegemoet gaan in de lucht. Dat is de hoop, de levende hoop die elke christen, elke bijbelgelovige zou moeten reinigen. En ik hoop en ik bid dat dat zal plaatsvinden nog voordat u klaar bent om deze preek en deze dienst te horen. De Heer zegen u en hij behoedt u. Amen.